Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen zoals aangegeven Psalm 95 en daarvan de versen 1 en 2. Wij willen belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna stilstaan bij elke enig onderwijs daarover in onze Heidelbergse catechismus. Ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Wat verstaat ge daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven is en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus Jezus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, het door het welk de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons nu deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitstort. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Nu zingen we op Psalm 95, daarvan vers 4. Laten we bidden. Getrouwe, barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij mogen tot u komen, omdat u ook tot ons komt. Als onze gastheer en ons in uw huis wil ontvangen. Wij moeten zeggen dat wij het niet waard zijn, omdat in ons geen goed woont. En wij van nature geneigd zijn om u te haten en onze naasten. En we zijn grote liefhebbers van onszelf. Maar gij wilt door uw geest en door de kracht van uw woord ons vernieuwen. En dat hebben we allemaal nodig. En we bidden van u, geef ons de vreugde van uw heil. Dat wij vanmorgen mogen gedenken, speciaal vanmorgen, midden in deze week. Omdat het een groot heilsfeit is. Dat gij niet alleen uw lieve zoon hebt opgewekt uit onze dood. Maar dat hij ook ten hemel gevaren is. en nu gezeten is aan uw rechterhand. En dat u hem hebt bekleed met alle macht in de hemel en op aarde. En dat hij boven ons ten goede is. Daar mogen we over nadenken. Over dat grote heil. En wil ons daarbij helpen. Want ons verstand is zo beperkt en bekrompen. En ons hart is zo vol met vele andere dingen. En we hebben nodig dat ge door uw geest ons verstand verlicht, zodat wij uw woord mogen verstaan. En we hebben nodig dat u beslag legt op ons hart en alles daaruit verwijdert wat er niet mag zijn, opdat u de plaats toekomt in het midden die u toekomt. Geef dat vanmorgen, hier in uw huis, waar wij gasten mogen zijn. En geef het aan een ieder van ons, ouderen en jongeren. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Dat ene wat u ons geven wilt. En geef het in de rijkdom van uw genade. En geef ons iets te mogen proeven van de rijkdom van uw heil. Gedenk ons ten goede in spreken en luisteren. En wil ons naar uw belofte present zijn, tegenwoordig zijn. Opdat uw woord niet ledig weerkeert, maar alles zal doen wat u behaagt. Hoor ons. In de vergeving van onze zonden. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heiland, uit genade. Amen. We gaan nu over tot de schriftlezing. En we lezen allereerst Lucas 24. En wij lezen daarna Hebreeën 7. U ziet het daar ook op het bord. We beginnen dus met Lucas 24 vanaf vers 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend u de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover de lezing uit het evangelie van Lucas. En nu lezen wij uit de brief aan de Hebreeën, het 7e hoofdstuk, vanaf vers 17. Hij getuigt immers, U bent priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want ze zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En ze zijn wel in grote getale priester geworden, opdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de priesters, de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor hen van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priesters. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. En dan lezen we nu de twee volgende versen uit hoofdstuk 8, waar we bijzonder over willen nadenken. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit: zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want nu, voordat we gaan nadenken bijzonder over deze twee laatste teksten, gaan wij zingen uit Psalm 103. Maar daar zijn allereerst de collecten. Die zijn nu voor de IZB, de eerste collecte, en de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. En de Heere zegene u en uw gaven. Hij heeft de barmhartige gever immers lief. En we zingen dus Psalm 103 en daarvan vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En dan vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En dan ook het laatste, het 11e vers. Looft, looft de Heer, gij zijne legerscharen. 103, vers 3, 6 en 11. Thank you. Wij antwoorden straks op de prediking met Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Gemeente, Hemelvaartsdag. Een heel bijzonder heilsfeit waar we samen over mogen nadenken. En de diepe betekenis daarvan wordt ons onder andere in de Hebreeënbrief uitgelegd. En daarom willen we daar bij stilstaan vanmorgen. En we zien dat in hoofdstuk 8. Het hoofdmotief, de hoofdzaak. En dat is in de hele brief van de Hebreeën het unieke offer van Jezus Christus. Hij is namelijk de enige en de eeuwige hoge priester en tegelijk ook het offerlam. Het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. En u ziet, in die hele brief wordt de diepe betekenis van de hele oud-testamentische offerdienst uiteengezet. En u weet, de voorhof met het brandoffer en het heilige der heiligen met het reukofferaltaar. En nu wordt dus aan de Hebreeënbrief aangetoond, en aan de Hebreeën moeten we dus vooral denken, de mensen die het Oude Testament kennen en die ook daar nog in leefden, hun wordt aangetoond dat die hele schaduwendienst, de dienst van de ceremoniën van het Oude Testament, in Christus vervuld is, tot de eigenlijke betekenis gekomen is. En dus, we hadden in het Oude Testament niet alleen de profetie van de Messias die zou komen, en dat zingen we ook in de psalmen en in de profeten en ook in de wet zelfs, Mozes, we hebben het straks gelezen in Lucas 24. Maar heel die schaduwendienst heeft zijn hoogtepunt bereikt in het unieke offer van Christus Jezus. En dan wordt ons uiteengezet, je had de orde van hoge priesters van Aaron. En daar kwam telkens een van de zoons in zijn plaats van de vaderen. En deze hoge priester, deze unieke hoge priester, is naar een andere orde, de orde van Melchizedek. En met deze vergelijking van Melchizedek, en dat was ook een unieke priester die Abraham ontmoette, u kunt dat nagaan in het Oude Testament, in Genesis, dat Abraham deze koning der gerechtigheid namelijk, dat betekent Melchizedek, heeft ontmoet, die toen in Salem woonde, in Jeruzalem. En met deze vergelijking dus tussen Melchizedek en Christus hebben we ook de kern, de hoofdzaak bereikt van de Hebreeënbrief. Christus is de enige en de eeuwige hoge priester die dat unieke offer eens en voor altijd heeft volbracht. Er hoeft niets meer aan te worden toegevoegd. En zo predikt het woord van God ons vanmorgen. De hoofdsom van deze dingen is, waarover we spreken, dat we een zodanige hoge priester hebben die nu gezeten is, daarboven, aan Gods rechterhand. Aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En wat doet die hoge priester daar? Want het unieke offer is gebracht hier op aarde, aan het kruis van Golgotha. En wat doet hij dan boven in dat hemelsheiligdom? Daarvan is hij een bedienaar, staat hier. En dat is de ware tabernakel. U weet, dat was de tent die door Mozes gebouwd was. Naar het patroon, naar het voorbeeld dat hem getoond was op de berg. En later is die tabernakel omgezet. Dat is een tempel geworden. Daar is David mee begonnen, maar die mocht hem niet bouwen. Hij heeft wel de gelden bijeengebracht, maar Salomo heeft hem gebouwd. En nu is dat ook voorbij. De ware tabernakel is in de hemel, die God zelf heeft opgericht. En geen mens is daaraan te pas gekomen. Want nu, Wij denken op de hemelvaart dat Jezus Christus ten hemel gevaren is. Het is een ondenkbaar moment dat hij eerst zijn discipelen, die nog zo ongelovig waren en het nog zo verbaasd en verwonderd en het niet konden begrijpen dat hij werkelijk opgestaan was. En dan zegt hij, laat me maar eens wat eten. En dan konden ze zien dat hij het zelf was. Hij zei, ziet mijn handen, de wonden van het kruis staan in mijn handen. Ik ben een nieuw verheerlijk lichaam. Maar de tekenen van het kruis zijn te zien. En als Thomas zo ongelovig is dat hij zich niet laat overtuigen door zijn mededisciplen, dan komt Jezus weer terug waar Thomas wel bij is. En dan zegt hij, Thomas, kom eens hier en leg je hand eens in mijn zij. Waar de speer aan het kruis ingestoken werd. En zo mogen we weten dat hij werkelijk Christus Jezus is in een nieuw verheerlijk lichaam. Dat kon niet op aarde blijven. Hij is steeds verschenen aan zijn discipelen. Hij zei al tegen Maria Magdalena, zie, ik vaar op, ik ga naar boven. En ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en tot uw God. En zo zien we hoe pastoraal hij bezig is met zijn discipelen om ze te overtuigen. En dan staat er, terwijl hij ten hemel ging, hij zegende zijn discipelen. Zo hebben ze hem voor het laatst gezien. En dat is ons meegedeeld. We hebben het gelezen bij Lucas. U kunt het ook in Handelingen lezen. Het wordt ons meegedeeld opdat wij zouden weten dat Christus nog altijd daarboven zegenend bezig is in dat heiligdom. Hij zegent zijn kerk, zijn lichaam altijd. En we hebben het ook gelezen in de Heidelbergse Catechismus. Met zijn genade en met zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hij zegt, ik ben wel hoog boven u en toch ben ik heel dicht bij u. En ik blijf door mijn woord en door mijn geest bij u present, tegenwoordig. En wat nu? Dat noemt de apostel die de Hebreeënbrief schrijft de hoofdzaak. En dat wil dus zeggen het hogepriesterlijk ambt dat Christus daarboven in de hemel bekleedt, dat is helemaal niet bijkomstig. Dat is niet iets ondergeschikts. Het is de hoofdzaak waar het op aankomt. En waar alles op terugvalt en waar alles vanuit gaat. Dat is het unieke werk wat Christus voortzet in de hemel. En dat bereikt daarmee ook zijn toppunt. Hij heeft ons heil voor ons niet alleen verworven aan zijn kruis en in zijn opstanding. Hij heeft het niet alleen verworven, maar vanuit zijn hemelse, hoge hemelse plaats aan de rechterhand van de majesteit deelt hij het uit. Wat hij verworven heeft, wil hij uitdelen. En dat doet hij. Vanaf dat moment dat hij in de hemel was. Elke dag tot nu toe en ook in ons midden. Hij deelt het aan ons mee. En dat is het hoogtepunt van zijn werk. Hij heeft het niet alleen verworven, maar hij wil het ook uitdelen. En om nu te weten wat nu de rijke inhoud van deze belijdenis, wat dat eigenlijk is, moeten we toch weer even terug naar het Oude Testament. Wij spreken eigenlijk, en daar heeft Kolbrugge ons op gewezen, dat het eigenlijk helemaal niet goed is om over een Oud en een Nieuw Testament te spreken, alsof het niet één Bijbel zou zijn. Het is één Bijbel. En het is één verbond, al is de bediening verschillend. Want nu, wat deed de hoge priester in het Oude Testament? Eén keer per jaar. En dat was op de grote verzoendag. Dat was een bijzondere dag. Dan mocht hij in die tempel binnengaan, als hoge priester, in het heilige der heiligen. En hij bracht met zich een schaal met het verzoenende bloed, nadat eerst het offerdier in de voorhof was geslacht. En terwijl die hoge priester daar binnen was in het heilige der heiligen, wachtte in de voorhof de schare op zijn terugkomst. Eerst moest het werk op het brandofferaltaar en op het reukofferaltaar zijn volbracht. En dat bloed moest gesprengd worden op de ark, op het gouden verzoendeksel. En daarna ging de hoogpriester naar buiten. En hij bracht de zegen der verzoening mee naar buiten. En in de naam van de God van Israël mocht hij die zegen opleggen, meedelen aan het volk dat zijn blik had gevestigd op het heiligdom en verlangend dat de hoge priester met die zegen weer naar buiten zou komen. Want nu zegt de apostel van de Hebreeënbrief: wij hebben een veel uitnemender hoge priester, Christus Jezus, en de bedienaar van het hemelse heiligdom, de ware tabernakel in de hemelen. En hij is dat hemelse heiligdom binnengegaan, nadat hij eerst zichzelf als het offerlam op Golgotha had gegeven. En dan gaat in de verhoging van Christus de rijkdom open. Hij gaat binnen in dat heiligdom. Hij nadert tot de troon van God, de troon der heerlijkheid. En hij staat daar als mens, de tweede Adam. De tweede Adam die weer helemaal beantwoordt aan Gods bedoeling, die nooit enige zonde gehad heeft of gedaan heeft, maar ze voor ons weggedragen heeft. Hij gaat binnen. En dan moeten we weten, hij gaat niet als een particulier naar binnen. Hij gaat binnen als het hoofd van de kerk van zijn lichaam. En hij voltrekt daar beslissingen die voor de hele gemeenschap van allen die achter hem aankomen, heel de scharen van pelgrims uit het oude volk en uit alle volkeren der aarde, die in hem geloven. En wat het hoofd daarboven doet, dat komt al zijn leden, de leden van zijn lichaam, ten goede. En ze zijn er van meet af aan in betrokken. Ze worden ermee gezegend. Het gaat volstrekt buiten ze om, en toch is het helemaal voor hen. Ze behoeven dus niets na te doen. Het wordt hun toegerekend. Dat wil zeggen, het geldt voor alle leden van zijn lichaam. Want heerlijkheid in de hemel had onze Heer Jezus Christus niet nodig. Hij had de gloria bij de hemelse Vader al lang eer dat de wereld was. Die hoefde hij niet te verkrijgen. Het nieuwe is dat hij als de tweede Adam naar binnen gaat, als de eersteling van heel de schare die hem volgen mag, en die daar wordt bekleed met die hemelse heerlijkheid. En ieder die in hem gelooft mag weten dat hij onze zonde wegdraagt, en dat wij ook de baat, het nut, de vrucht van het hoge priesterlijk werk mogen ontvangen en erin delen. En daarom kan de apostel Paulus bijvoorbeeld toeroepen, en hij zegt het ook aan ons: God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons mede opgewekt, paasmorgen, ons mede in de hemel gezet, hemelvaartsdag. Met Christus opgewekt, met hem in de hemel gezet. Dan moeten we denken, het duizelt ons. Dat kunnen we niet begrijpen. Dat deze koning, de hoogste profeet, de eeuwige koning en de enige hoge priester, heel zijn volk doet delen, meedelen in zijn overwinning. En waar hij als het hoofd is, daar zal ook zijn lichaam zijn. En dat wordt ons nu nog niet gezien door ons natuurlijk oog. Wij zijn nu nog op de aarde. Wij zijn met Adam en met heel dat gevallen menselijk geslacht, we zijn buiten het paradijs. En rondom ons zien we de gevolgen van de zonde en van de dood en van de duivel, de slang, die zich breed maken en die zich in hun kracht proberen te tonen. Christus is opgestaan als de eerste in een menselijk lichaam, een nieuw lichaam en toch hetzelfde. Er is een identiteit tussen de gekruisigde en de opgestane. Ziet mijn handen, ik ben het. De identiteit. En zo mogen wij ook weten dat we in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde opgewekt zullen zijn. In dezelfde identiteit zoals we nu hier zijn en zitten en leven. Want ieder mens heeft een eigen identiteit. En dat betekent dat zoals u en ik zijn, is er nooit één gelijk geweest voor ons. En zal er ook nooit iemand gelijk zijn na ons. Dat wil zeggen dat ieder mens vertegenwoordigt een aparte scheppingsgedachte van God. Zo heeft het God behaagd ons te scheppen. En nu mogen we weten dat ook al hebben wij de schepping bedorven, dat wij in Christus Jezus ons lichaam, ons vlees, als zaligmaker van onze zonden, als hoge priester die alles in orde gemaakt heeft tussen God en ons, daarboven is. Hij de eerste. En hij in principe met hem in de hemel gezet. Wel nu, nou kan het gebeuren, en dat is ook helemaal niet verbazingwekkend, dat iemand zozeer door zijn zonde bezwaard wordt, dat hij denkt, voor mij is geen vergeving meer bij God. Want wat is het wezen van de zonde? Wat je misdoet, dat kun je nooit meer ongedaan maken. En als je terugkijkt, en ik zou bijna zeggen, hoe ouder je wordt, hoe meer je die zonde achter je aan meeslepen. En dat we dan denken, zou er voor mij nog vergeving zijn? Is het geen verloren zaak? En dan zegt de apostel, de hoofdzaak. En dan zegt hij, het is nooit verloren. Nee en nog eens nee. Waarom niet? Omdat de hemelse Vader zijn zoon ontvangen heeft, die voor het aangezicht van zijn hemelse Vader is getreden met zijn unieke offer. En Christus heeft dat offer gebracht en zijn hemelse Vader heeft het geaccepteerd. Hij heeft Christus naar zich toegetrokken, de enige die hij lief had. Hij heeft dat werk aanvaard. En in zijn grote liefde heeft hij hem aan zijn rechterhand gezet en bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft hem als het ware in zijn troon gezet, de hemelse Vader. En daarmee heeft God de Vader vlak voor zijn ogen staan het volbrachte werk van Golgotha. Er hoeft niets aan te worden toegevoegd. Het zou ook helemaal niet kunnen. Het is eenmaal volmaakt. En zolang Christus intreedt voor een ieder zondaar bij de hemelse Vader en zijn doorboorde handen uitstrekt en aan zijn Vader zijn heilig lijden en sterven voorhoudt en zegt, ik heb verzoening gevonden, zolang zal de hemelse Vader genadig zijn aan een ieder die tot hem vlucht en voor wie Jezus Christus pleit. Hij is daar als hoge priester, de pleitbezorger, de advocaat, onze voorspreker. met God verzoend door de dood van Christus, met hem opgewekt, met hem in de hemel gezet. Dat wordt niet gezien, maar wij mogen het geloven op grond van zijn verhoging, op grond van zijn toezegging, op grond van het feit, het heilsfeit, dat hij daarboven is met ons vlees. En dan zal het straks ten volle gezien worden, als in de grote dag der opstanding ieder oog hem zal zien en iedere knie zich voor hem zal buigen en alle tong hem zal grootmaken. Dan zal het gezien worden, en nu reeds in beginsel, met hem in de hemel gezet. En dan ook het gevolg, u zult met hem in de hemel opgenomen worden. Dat is het nut, dat is de vrucht, dat is de baten, zoals de Heidelberger zegt, van de hemelvaart van Christus, van het hoofd. En dat is de grond, het fundament van de hoop van zijn gemeente op aarde. En dan zeggen we, ja, toch is de rijkdom van de belijdenis van Christus, als de hoge priester van de ware tabernakel in de hemel, nog niet uitgeput. Want we weten immers dat in het Oude Testament de hoge priester terugkwam uit het heiligdom, als hij zijn werk had verricht, naar buiten kwam, de zegen meebracht, en daar was een wachtend volk. En zo komt Christus als hoge priester, die voor de ogen van zijn discipelen is ingegaan. Hij komt straks ook terug, zegenend terug tot het volk in de voorhof. En dat wordt volle werkelijkheid bij de wederkomst. En intussen houdt hij altijd zijn handen uitgebreid over zijn gemeente. En dan zeggen we, zalig wie hem tegemoet snelt. En die zegt, Heere, nu zie ik uw wonden. Ze hebben zo lang geleefd in mijn hart. En nu hoor ik uw stem. En die maakt mij niet meer beangst. Want ik heb ernaar verlangd om die te mogen vernemen. En wat zal dat straks een vriendelijk en een groots gezicht zijn. Een schoon gezicht. Als de Heer Jezus, net als Jozef, zich bekend zal maken aan zijn broeders. Als hij daar zal staan, te midden van zijn volk. Te midden van zijn volk, en ze zullen hem alle kennen, zegt de profetie. Allen, de kleine en de grote. Dat wil zeggen, het geldt ons allemaal. Klein en groot. Maar hij komt ten oordeel over levenden en doden. En daarom vermaant deze hoop van zijn toekomst ons nu de heiland te voet te vallen. Ons te laten dienen door zijn dienende liefde. Ons te laten reinigen en te zaligen door zijn verzoenend bloed dat reinigt van al onze zonden. En dan zeg ik, de hoge priester, hij komt toch nog, voordat hij straks komt, ook nu terug op een andere wijze. Ook nu. En dat is niet één keer per jaar, zoals met de hoogpriester in het Oude Testament. Hij komt altijd ook nu tot ons. Zo zeker als hij tot zijn discipelen gezegd heeft, ik ben met u, alle dagen tot aan de volleinding. Hij komt altijd zegenend tot ons. Hij zegent door alle wolken heen, ook al neemt die wolk hem weg van de ogen. En die zegen is niet maar een leeg gebaar, niet maar een wens, niet maar een bede, maar een realiteit, een werkelijkheid die geschiet. Want, zegt de Hebreeënbrief, wij hebben een hoge priester, een bedienaar van het hemelsheiligdom, Jezus in de hemel. Hij is bezig, hij bewijst zich als hoge priester. En dat veronderstelt dat hij komt met feiten en daden, met handelingen, die zijn werk met zich meebrengen. En die tot die handelingen behoort ook dat komen met zijn zegen. En dan zeg ik, Hoe geschiet dat dan nu? En wat is de inhoud van die zegen? Dan zeg ik, wat is het zegenen van deze verheerlijkte zaligmaker anders dan dat hij de weldaden die hij voor ons verworven heeft, dat hij die zegenend aan ons meedeelt, toepast wat hij verdiend heeft. De zegende hoge priester die uit zijn volheid schenkt genade voor genade en zichzelf aanbiedt in de kracht van zijn verlossing en verzoening. En als we hebben het gelezen in de Heidelberger, hij stort door zijn Heilige Geest zijn hemelse gave over ons uit. En hij doet dat tot een wachtend volk. En dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat er altijd een wachtend volk is. En dat is ook een wonder. Want wij moeten zeggen, in ons natuurlijk hart leeft geen begeerte naar de zegen van het heiligdom. Dat is onze zonde. Dat wij met opzet, moedwillig, ons aan de gemeenschap met God onttrekken. Wij zijn overtreders van de geboden van God. En ons natuurlijk leven vloekt met het heiligdom. Wij zijn dienaren van de zonde, van onze ikzucht. Nee, van nature zijn wij geen wachtend volk in het voorhof. En wij zoeken niet naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Is ons leven hemels gericht? Ons verlangen gaat uit naar velerlei en ons hart is daar altijd vol van. We zetten ons hart op de dingen hier beneden en we gaan daarin op. En we zijn er ook door sterke banden aan verbonden. En ja, in zoverre het banden zijn die door God zelf gelegd zijn, is dat ook niet te veroordelen. Mits het geschiet naar de wil van God en tot zijn eer en tot heil van de naaste. En zo vermaant Paulus ons, zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is en niet die op de aarde zijn. En hij bedoelt dat wij op deze aarde zullen leven in de dienst en naar de wil en tot de eer van God. Dat is de roeping die in de hemel de hoge priester die voor ons bezig is op de schouders van zijn kerk hier beneden legt. En dan mogen wij wijzen op de grote dienaar van het heiligdom die zijn hemelse gave uitgiet. En dat hij zich altijd een wachtend volk formeert, die hij door zijn geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, dat we niet in hem geloven. Dat ons leven een leven is ver van God, ver van het heiligdom. En hij maakt ook bij ons de vraag wakker. Hoe vind ik verzoening? Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? Hoe krijg ik deel aan Christus? Aan zijn genade. Want hoe weet ik dat Christus voor mij gestorven is voor mijn zonden? En het zijn vragen en nog zoveel andere vragen. Die kunnen allemaal uit ons hart oprijzen. Dat zijn vragen van een wachtend volk. Dat God zich formeert. En dat in de voorhof wacht. En daar wordt gezegend. Dat is de bediening van de hoge priester. Dat hij zich tot aan de volleinding zich altijd een wachtend volk formeert. Zijn heilige dienst voor en aan ons. En dan zeg ik, wat zijn wij gelukkig als we telkens weer in zijn huis mogen zijn van de hemelse gastheer en dat we hem ons door hem laten bedienen. En de zegen uit zijn hand ontvangen en aanvaarden. En hij zegt als het ware, brengt uw lege vat maar hier. Al uw lege vaten. En ik zal het vullen met de olie van mijn genade. Net zolang, er komt nooit een eind aan, als er lege vaten worden aangedragen. En hij spreekt van de reinigende kracht van zijn bloed. waardoor wij mogen geloven dat waarachtig onze zonden zijn vergeven. Want wij hebben niet anders dan schuld en zonde. En dan weten we dat alles is volstrekt uitgedelgd. Waarom? Omdat zijn onschuld en zijn gerechtigheid ons wordt toegerekend. En tot dat geloof kunnen we zelf niet opklimmen. Wij stijgen zelf niet op naar de hemel waar Christus ons opwacht. Hij is de hoge priester die zelf naar dat wachtende volk hier toekomt. Door zijn woord en geest tot ons afdaalt. En dat doet hij telkens als zijn woord open ligt en het wordt aan ons meegedeeld. Hij daalt tot ons neer en stort zijn zegen uit in ons verdorven hart. Dat is het wonder van zijn hemelse liefde. Wij zijn vaak vertwijfeld, we zijn vaak verslagen. En de apostel spreekt ook over droefheid naar God. We zijn zwak, we zijn uitgeput. We kunnen geen stand houden tegen de aanvechting. En dan zegt hij, kom maar hier. Neem uw lege vat maar mee. En houd ze maar aan Christus voor. Laat u door hem bedienen. Hij, de hemelse hoge priester, zegent en bedient ons met zijn genade. En vervult ons met zijn gaven. En voorziet in al onze noden. En hij zegent door zijn genade aan ons te verheerlijken. Door zijn kracht te volbrengen in onze zwakheid. En is er iemand in lijden? En zijn er hen die klagen dat hun kruis te zwaar is? Dan zeggen we, zie omhoog, Christus Jezus. Hij treedt uit het hemelse heiligdom tevoorschijn. En hij komt met zijn hulp naar ons toe. En geeft ons kracht en steun in ons leed en in ons kruis. En hij zegent ons. En dat werkt wat uit. En wat werkt het uit? Zoals Paulus zegt, een vermaak, een vreugde in de wet van God. Een heilige bereidheid om zijn wil te gehoorzamen. En dan houden wij de dienst van God hoog. Dat is een nieuwe levensdrang. En des te meer wij die hoog houden, hoe meer wij ook die andere wet ontdekken. Die slavernij, die macht van de zonde, waarvan Paulus zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En dan toch, ik dank God. Door Jezus Christus mijn Heere, die mij bedient vanuit zijn hemels heiligdom. Met heel het volk dat hem wacht in de voorhof. En dat is vanaf de hemelvaart tot aan zijn wederkomst. En daarom is er alle reden voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Om hem verheugd te roemen en groot te maken. Die ons blijdschap geeft. Een blijdschap. Over de dienst van de hoge priester die wij hebben. Over het werk, over de hoofdzaak die hij doet. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. En hij zegt, ik wil tegen zijn vader, die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En hij bidt voor alle die in de zee van de Satan zijn, zoals Petrus. Ik heb al voor u gebeden, zegt hij, opdat uw geloof niet zal ophouden. De zegenende hoge priester is het waard dat wij hem kennen, dat wij hem eren en dat wij zijn naam belijden. En dat hij wekt in ons hart een liefde om hem wel behagelijk te mogen zijn. Want wij hebben een hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, en dat is het pastorale. Van deze brief. We hebben een hoge priester aan Gods rechterhand die behoorlijk medelijden kan hebben met ons. Medelijden met onze zwakheden. En daarom is de zegen van deze hoge priester zo groot en ons geloof zo klein. En dan mogen wij niet bidden, maak uw zegen maar wat kleiner, dat we er beter bij kunnen met ons zwak geloof. Nee, wij mogen bidden, vermeerder ons het geloof, opdat wij u als de zegenende hoge priester steeds meer en steeds dieper mogen leren kennen en groot maken en dienen en verheerlijken. Amen. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u voor de Zoon van uw liefde, die voor uw aangezicht is ingegaan met zijn volbracht werk. En wij bidden u, geef ons allen, jong en oud, door uw geest vrijmoedigheid en maak ons tot een wachtend volk, begeerig om uw zegen te mogen ontvangen. Het is genade voor genade, telkens opnieuw, een volheid die onuitputtelijk is, want uw bloed reinigt van alle zonden en is genoegzaam voor de zonden van de hele wereld. Geef ons vrijmoedigheid om te mogen toetreden tot uw gemeente en maak ons tot een wachtend volk. En geef ons vreugde over de voortgang van uw heerlijk werk, dat u zult blijven doen tot aan de volleinding. Ga met ons deze dag en in deze dagen. En we bidden u, wil zijn met de vluchtelingen. En geef dat wij uw barmhartigheid, die u ons betoont, Leer ons die ook te betonen aan hen die het nodig hebben, berooid van huis en haard. Gedenk aan alle zieken, bijzonder aan de ernstige. Wij bidden u, wil de aanstaande predikant met zijn gezin een goede overbrengen geven. Een goede overkomst en een goede ingang in het midden van onze gemeente. En we mogen u danken dat u weer een dienaar van uw heiligdom in ons midden wil brengen. Wij bidden u voor ons vorstenhuis en geef dat zij allen in de vreze van uw naam mogen voorleven aan ons volk, dat zo van uw woord en dienst vervreemd wordt teruggebracht tot het oude en heerlijke evangelie. Wij bidden u bijzonder voor onze jeugd, voor de kampgangers, en geef hen goede en blijde dagen. Bewaar hen waarvoor ze te bewaren zijn en breng ze weer veilig in ons midden terug en geef dat ze zich samen mogen verdiepen in de zegeningen die u geeft. Heer, we hebben veel te vragen en er leeft nog veel meer in ons hart wat we nodig hebben. Het is u niet onbekend en we bidden u, wil er genadig in voorzien en doe ons met vreugde onze levensweg vervolgen. Wij bidden dat in de vergeving van al onze zonden, in de naam van Hem die ons leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu Psalm 68 en daarvan zingen wij de versen 9 en 10. Ik noem u dus Psalm 68, daarvan de versen 9 en 10. Dat is: Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gelooft zij God met diepst ontzag. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Gemeente, u mag nog even gaan zitten. De jeugd van de gemeente die gaat zometeen op kamp. Ze gaan naar Leusden. En ze hebben mij gevraagd de leiding van of ik nog even een paar woorden wil spreken. Nou, dat doe ik met heel veel vreugde. Het is heel fijn om nu op kamp te gaan. En ik moet zeggen, ik zag daar net iemand naar boven kijken en het is zon overgoten. Wat dat betreft hebben jullie het bijzonder getroffen. Ik kan me nog herinneren van de nieuwsbrief van anderhalve week geleden dat erin stond van nou neem vooral warme kleding mee, want het zou nog wel eens koud kunnen zijn. Nou, ik denk dat je nu beter wat zonnebrand mee kan nemen en die extra warme trui wel thuis kan laten. Ik denk dat het fijn is om een paar dagen weg te gaan en jullie gaan naar Leusden. Prachtig daar in de bossen, kamperen, 's morgens gewekt worden door de ochtendzon. Heerlijk. Thema is, heb ik begrepen, vier je vrijheid. Ja, het is vandaag 5 mei. Waar denken wij aan? Aan bevrijdingsdag. Bevrijding dat wij in 1945 bevrijd zijn van de overheersing van de bezetters, van de Duitsers. Maar ik denk dat het in deze, in het thema ook een dubbele betekenis heeft, vrijheid. Ik denk dan aan een Bijbelse geschiedenis. Dat lezen we in Markus 5. Het gaat daar over de genezing van de bezetenen van Gadara. En als je dan leest naar de bezetenen van Gadara, dan zit daar in dat woord bezetenen, zit ook al het woord bezet. Die man die bezeten was, die buiten zinnen was, die niet meer zichzelf was, die geleid werd door de duivel, die was bezet met de duivel, bezet door de duivel. En in deze geschiedenis ook lees je hoe hij bevrijd werd. En hoe werd deze man bevrijd? Eigenlijk heel eenvoudig. Hij werd bevrijd door ontmoeting met de Heer Jezus. De Heer Jezus zocht hem op en in die ontmoeting werd hij bevrijd en moest de duivel moest voor hem wijken. Hij werd bezeten door een andere macht en je ziet dat ook met name inderdaad ook volgens mij is dat, lees je dat ook in vers vers 5, dat op een gegeven moment dat hij zichzelf gaat verwonden. He, dus die bezetter is erop uit dat je jezelf als het ware vernietigt, dat je jezelf in de afgrond duwt. Maar gelukkig is Jezus er en wil hij bevrijden en wil hij de duivel uitwerpen. Ik hoop van harte in het kamp dat er ook van die ontmoetingen mogen zijn. Dat je Jezus ontmoet en dat als je nog vol bent van de zonde, vol bent van de duivel, dat die wijkt. En dat je zo God leert kennen voor het eerst of opnieuw. En dat je gaat ontdekken wie jezelf bent. Dat wij vol zijn van zonde, maar ook dat er genade is in de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat jullie zo een heel gezegend kamp mogen hebben. Fijn met elkaar uit. Met dat betreft wens ik de leiding en zij die leiding geven aan het kamp ook heel veel wijsheid. Om samen met elkaar, met ruim 30 jongeren, een heel goed kamp te hebben. Professor Balken heeft net al voorbeden gedaan, dus dat hoef ik bij deze niet meer te doen. En mij rest jullie nog een heel goed kamp toe te wensen. En ik hoop vanmiddag, het eind van de middag, nog even langs te komen. En nog even met de eigen ogen te zien hoe goed het is daar. Al het goede.